Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 22 zingen wij het 5e en het 16e vers. Gij immers, Heere, gij zijt het door wiens macht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. Aans moeders borst vertrouwde ik op uw kracht van ganser harte. En het 16e vers, zij komen aan door goddelijk licht geleid, om het nakroos dat de Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Wij noemden nu Psalm 22 en daarvan het 5e en het 16e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 139ste psalm. Wij herzeggen nu psalm 139, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 116 en daarvan het eerste vers: God heb ik lief, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u psalm 139. Een psalm van David voor den opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren. En gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog. Ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet. Maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren. Gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen. Als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen? Harer is meer dan de sands. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddeloze ombracht. En gij, mannen des bloeds, wijkt van mij. Die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, heren, die u haten, en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? Ik haat hen met volkomen haat. Tot vijanden zijn zij mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg.
Gemeente, in verband met deze doopsbediening en ook met het feit dat deze week bestempeld is als de week van het leven, willen wij uw aandacht vragen voor het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 139, en daarvan de versen 15 tot en met 18. Psalm 139, de versen 15 tot en met 18, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze doopdienst aldus lezen. Mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Ik vergis me, het zijn de versen 13 tot en met 18. Ik begin bij het 13e vers. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, hoe machtig veel zijn haar sommen, zou ik ze tellen, haar er is meer dan des zands, word ik wakker, zo ben ik nog bij u. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de waarde van het prille leven. De waarde van het prille leven. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats door Gods hand geformeerd. In de tweede plaats in Gods raad opgenomen. En in de derde plaats door Gods kind bewonderd. Dus de waarde van het prille leven, onze eerste gedachte, door Gods hand geformeerd. We vinden dat in de verzen 13 tot en met 15, dat de Heere de schepper is van het nieuwe leven in de buik van de moeder. Onze tweede gedachte, in Gods raad opgenomen. We vinden dat in het 16e vers, dat ook dat kleine ongeboren leven van het allerprilste begin af een plaats heeft in Gods eeuwige raad. En dat al deze dingen al geschreven waren in zijn boek toen nog geen van die was. En onze derde gedachte, door Gods kind bewonderd. We vinden dat in de versen 17 tot en met 18, waar David uitroept: daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, hoe machtig veel zijn haar sommen, zou ik ze tellen, haar er is meer dan des zands, word ik wakker, zo ben ik nog bij u. Gemeente, het gaat in Psalm 139 over Gods deugden, over Gods eigenschappen. En naar aanleiding daarvan kunnen we deze psalm verdelen in drie delen. In het eerste gedeelte gaat het over de alwetendheid van God. In het tweede gedeelte gaat het over de alomtegenwoordigheid van God. En in het derde gedeelte gaat het over de almacht van God. De alwetendheid van God, vers 1 tot en met 6... Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Dat versje kennen jullie wel, jongens en meisjes. Dat laat zien dat de Heere alles weet. Het tweede gedeelte, de versen 7 tot en met 12, over de alomtegenwoordigheid van God. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou me, o Heere, uw oog niet zien? Zelfs al zou ik mij ter helle nederdalen, ook daar zou ik de Heere niet kunnen ontvluchten. Hij is alomtegenwoordig. En de versen 13 tot en met 24, die gaan over de almacht van God. En in dat gedeelte gaat het over de schepping, de wording van de mens. En dat is ook een prachtig voorbeeld natuurlijk over de almacht van God. Daar sta je als ouders verwonderd over. Als er een kindje geboren wordt, dan zeg je, hoe is het mogelijk? We hebben daar allemaal voorstellingen van tevoren. Maar je kunt het eigenlijk niet uitdenken. Het is een wonder in onze ogen, wij zien het, wij doorgronden het niet. En nu is God de schepper van dat menselijke leven. En als de maker kent hij die mens ook door en door. De artsen die weten er maar ietsje van, jongens en meisjes. Een heel klein beetje. Maar God weet er alles van. Dat mag David geloven. En dat is hem tot troost. Hij zegt in het 13e vers, want gij bezit mijn nieren. Onze nieren, dat zijn twee organen die de Heer ons gegeven heeft, die heel diep in ons lichaam verborgen liggen. Het weghalen van een nier, dat is nog een hele operatie. Dat is niet zomaar iets. De nieren liggen heel diep verborgen in de mens. En symbolisch is de nier een beeld van de diepste verlangens van de mens. En dat bedoelt David ook als hij zegt dat de Heere zelfs de nieren kent en proeft. Dan weet de Heere wat het diepste wezen is van de mens. Dat weten jullie nog niet, ouders van jullie kindertjes. Ze zijn nog zo klein, je kunt niet met ze praten. Wie zijn ze nou precies? Hoe zal het zich allemaal ontwikkelen? De Heere weet het. Hij bezit de niertjes. Hij weet als de schepper op een volmaakte wijze wat wij van onze kinderen niet weten. Hij weet wat er in omgaat. Gij bezit mijn nieren. Gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. En dat woordje bedekken, dat betekent beschermen. Gij hebt mij beschermd. Ja, ook in de buik van de moeder moet een babytje beschermd worden. Ook in de buik van de moeder kunnen er allerlei dingen gebeuren. Ook in de buik van de moeder gebeurt het wel eens dat babytjes overlijden. Er is heel veel gevaar. En dat jullie kinderen geboren mochten worden is een bewijs dat de Heere in de achterliggende 9 maanden deze 3 kinderen in 's moeders buik heeft bedekt. David mag dat geloven, zijn allerprilste begin, dat tere weefsel beschermd werd door Gods hand. En wat is het aangrijpend, en daar staan we ook bij stil in deze week van het leven, dat de mens daarvan de grootste vijand is. Van dat ongeboren leven. De buik, dat zou het meest veilige plekje op deze aarde moeten zijn. En gemeente, er worden in Nederland per jaar meer dan 30.000 kinderen geaborteerd. En wereldwijd, schrik niet, bijna 4,5 miljoen abortussen per jaar. Dan kun je niet meer zeggen dat de buik een veilige plaats is. Zelfs de buik niet meer, omdat de kinderen ongewenst zijn. En dat de kinderen ongewenst zijn, dat heeft voor een heel groot deel ook te maken met de wijze van leven. Uitzonderingen daar gelaten. Maar men wil wel de lusten, maar niet de lasten. Men wil wel aan zijn trekken komen, maar men wil zich niet aan Gods geboden houden met allerlei gevolgen van dien. Men houdt zich niet meer aan de instelling van het huwelijk. Men houdt zich niet meer aan de regels van de seksualiteit. En daarom zie je dat er zoveel misgaat. Het is geen veilige plaats meer. Wat is dat aangrijpend? En daarom is het ook goed als er in deze week gebed mag zijn of deze vreselijke praktijken ten einde mogen komen. David, hij mag de troost ervan hebben dat de Heere hem beschermde, te midden van alle gevaren, van het allerprilste begin af. Hij zegt, ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Een vreselijke wijze, dat wil niet zeggen een verschrikkelijke wijze. Maar dat woordje vreselijk, dat betekent hier ontzagwekkend. Ik ben op een ontzagwekkende, wonderbaarlijke wijze gemaakt. En dan gaat hij dat ook uitwerken tot in de details toe. Hij is er zo diep van onder de indruk. Hij zegt, mijn gebeente was voor u niet vrolijk als ik in het verborgene gemaakt ben. Mijn gebeente, dat zijn mijn beenderen, het beenderenstelsel. Dat was voor de Heere niet verborgen. Dat is voor ons wel verborgen, jongens en meisjes. Als je een broertje of een zusje krijgt, dan kun je dat niet zien. Laat staan dat je de beenderen kunt zien. Die kun je al helemaal niet zien. Ja, in het ziekenhuis kan men dat door een echo duidelijk maken, een klein beetje. Maar voor de Heere is het niet verborgen. De Heere formeert zelf die beenderen. Hij heeft geen echo nodig. En niet alleen het beenderenstelsel, wat belangrijk is voor de vorming van het lichaam, maar ook alle andere delen daarvan. Hij zegt, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Een borduursel, en dan ziet hij op het vlees, dan ziet hij op de bloedvaten, dan ziet hij op de spieren, dan ziet hij op de zenuwen, dan ziet hij op het pigment. Op allerlei kleurige delen van het lichaam. Het is net een borduurwerk, jongens en meisjes. En wie is de grote borduurder? Dat is de Heere zelf. En ik weet niet of je wel eens geborduurd hebt, of dat je moeder wel eens borduurt, maar dat is een heel secuur werk. Ieder steekje moet heel nauwkeurig worden gedaan. En zo doet de Heere dat ook. Als er een lichaam gemaakt wordt, dan doet de Heere dat heel nauwkeurig. Allemaal kleine celletjes. Onnoembaar veel die uiteindelijk één grote eenheid moeten gaan vormen. Nee, wij geloven niet in de evolutietheorie. Wij geloven niet dat zo'n lichaam zich toevallig zo formeert. Wij geloven in onze schepper die dat doet in de nederste delen der aarde. Ja, zeg je, maar het gaat ook wel eens mis, dominee. Je hebt toch ook wel eens dat er een kindje geboren wordt wat beperkingen heeft. Er zijn wel kinderen met lichamelijke beperkingen die hun handen niet kunnen gebruiken of hun benen niet kunnen gebruiken of hun gehoor niet hebben. En er zijn ook wel kinderen met psychische beperkingen. Er kunnen allerlei stoornissen zijn. Heeft de Heere dan toch steken laten vallen in zijn borduurwerk? Heeft hij het dan niet goed gedaan? Ja, wacht eens even. Dat deze dingen er zijn, dat komt niet omdat God dat zo gewild heeft. Die beperkingen die zijn gekomen door onze zonde. En alle volkomenheden, onvolkomenheden, alle verstoringen die er zijn, die laten zien niet dat God vergissingen heeft gemaakt, maar dat wij het werk van God hebben aangetast door onze zonde. In het paradijs waren deze dingen er niet. Dus als je bepaalde gevoelens hebt die zondig zijn, dan moet je niet zeggen, ja, God heeft mij zo gemaakt, kan er ook niks aan doen. Maar dan zijn dat ontsporingen door onze diepe val in Adam. En daar hebben we allemaal mee te maken. Niemand is volmaakt, lichamelijk niet en psychisch niet. Het werk van God is aangetast. En het is een wonder dat het nog mag zijn zoals het is. En als de Heere dan dat borduursel maakt, dan betekent dat dat de Heere ook die onvolkomenheden weet. Hij had het kunnen voorkomen. Hij had het kunnen herstellen. En als hij dat niet doet, dan heeft hij dat in zijn wijsheid zo gedaan. En we zullen straks zien, die wijsheid van God, die kunnen we niet begrijpen. Waarom formeert de Heere soms een lichaampje, terwijl het kindje het daglicht niet eens ziet? Dat kan zoveel vragen geven, maar we zullen straks zien, David vindt rust in God. De schepper doet het niet verkeerd en zijn wijsheid is te groot voor ons om dat te kunnen begrijpen. En waar doet de Heere dat borduurwerk? In de nederste delen der aarde. Dat is ook een figuurlijke uitdrukking. Adam, hij werd gemaakt uit het stof der aarde. En als er een babytje groeit in de buik van een moeder, dan herhaalt zich dat eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dan maakt de Heere uit het stof een lichaam. Dat doet hij in de baarmoeder. Dat doet hij in het donker. Daar zijn we als mensen niet bij. Dus nog altijd is het God die mensen schept. Ook al zijn daar een vader en moeder voor nodig. Maar hij formeert in de nederste delen der aarde. Nou, als dat een werk van God is, dan mogen we daar niet mee rommelen. Als wij achting hebben voor het leven, dan moeten we daar respect voor hebben. En de vraag is, hebben wij dat ook nog in onze kring? Natuurlijk zijn wij verontwaardigd over de abortuspraktijken. Maar is iedereen die daarover verontwaardigd is, ook verontwaardigd over alle gerommel dat er plaatsvindt aan het begin van het mensenleven? Kijk, aan het einde van het mensenleven, dan willen we geen gerommel. Want God heeft het laatste ogenblik bepaald. Er moet een mens met zijn handen vanaf blijven. Geen euthanasie en niks. Maar ik ben bang als het gaat over het begin van het leven, over het ontstaan van het leven, dat wij ook als kerkmensen daar veel ruimer over zijn gaan denken, gemeente. Als wij dat zien als Gods hand, dan past ons respect. Als wij dat zien als Gods hand, dan moeten wij daar met onze vingers van afblijven. Als wij dat zien als Gods hand, dat Hij het leven in aanvang en in voortgang in zijn handen heeft, dan moeten we daar zijn met al onze vragen die er op dit gebied ook zeker kunnen zijn. We gaan naar onze tweede gedachte, in Gods raad opgenomen. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. Wat bedoelt David? Wat is dat, een ongevormde klomp? Misschien hebben jullie wel eens een fotootje gezien van een echo die moeder in het ziekenhuis moest laten maken. En als je zo'n fotootje ziet, dan zie je daarop eigenlijk al een heel klein kindje. Je ziet al het hoofdje en je ziet de armpjes en je ziet de beentjes en het is misschien nog heel erg pril. Ja, dat klopt. Dat kun je al heel snel zien. En dat is geen ongevormde klomp meer. Dat is al een gevormde klomp. Dat is al een kindje om te zien. Wat bedoelt David dan met die ongevormde klomp? In zijn tijd was er nog geen apparatuur. En wisten de mensen nog niet precies hoe dat ging. Maar David heeft door de verlichting van de Heilige Geest mogen zien hoe dat nou is van het allerprilste begin. Want zo legt de kanttekening het uit. Het gaat hier over het allerprilste begin. Dat is wanneer ik allereerst in mijn moeders lijf ben opgezet geworden. Moet denken aan de bevruchting. En wat gebeurt er bij de bevruchting? Dan komen er twee cellen samen. Dat is ons begin. Een cel van de vader en een cel van de moeder die met elkaar versmelten. En wat gebeurt er dan? Dan vindt er celdeling plaats. Die cellen die verdubbelen iedere keer. De eerste twee cellen worden de 4 en 4 worden er 8 en 8 wordt 16. En dat gaat zomaar door. Dat is een klompje cellen, daar kun je eigenlijk nog helemaal niks aan zien. En als dat klompje cellen de baarmoeder bereikt om zich daarin te nestelen, dan is het een klompje van ongeveer 100 cellen. En dat is nauwelijks een millimeter groot. En dat kleine klompje cellen van een millimeter, dat wordt genoemd de blastocyst. En dat bedoelt David hier. Dat is dat ongevormde klompje wat bezig is om zich in te nestelen in de baarmoeder. Dat is niet met een echo te zien. Dat is zeker niet met het blote oog te zien. Maar David wist het. Hij was de wetenschap heel ver vooruit. En het is hem tot zo'n grote troost. Vanaf het allerprilste begin, toen je nog niet kon zien of het een jongetje of een meisje werd, toen je zelfs nog niet kon zien dat er een babytje uit voort zou komen, heeft de Heere dat ongevormde klompje gezien en gevolgd. En wat een wonder, dat in dat ongevormde klompje, daar ligt al het DNA. En in dat DNA ligt vast hoe dat het zich zal gaan ontwikkelen. Dat heeft de Heere zo gedaan. Dus dat het ene celletje zich gaat ontwikkelen tot een hartje, en dat het andere celletje zich gaat ontwikkelen tot de armen, en dat het andere celletje zich gaat ontwikkelen tot de benen, dat heeft de Heere daarin gelegd. Dat is niet toevallig. Dat is geen evolutie. Maar dat heeft God, onze schepper, daar al van het allerprilste begin ingelegd. En nu wil de mens daar aan rommelen. En dat lukt ons nog niet aan het allerprilste begin. Nou ja, dan gaan we later maar rommelen. Dan gaan wij het naar onze hand zetten. Dan willen wij als een soort God het maken zoals wij vinden dat het zijn moet. Wat is dat een dwaasheid? Want wat men ook probeert, maar dat DNA, dat krijgt men er niet meer uit. Is het te begrijpen dat David zegt in het 14e vers, ik loof u, opdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Ontzagwekkend wonderbaarlijk. Je komt er niet over uitgedacht. Ja, dat klompje cellen, dat is voor David een beeld van de pottenbakker. Dat beeld heeft hij hier voor het oog. De Heere maakt van een klompje cellen een vat. En het ene vat ter eer en het andere ter oneer. Dat is de vrijmacht van God. En mag de Heere niet doen met het leem wat hem behaagt. Hij is de soevereine God. En wij gunnen God die soevereiniteit niet. In het paradijs wilden wij op de troon. En de mens die al Gods inzettingen ondersteboven gooit, wil nog altijd op de troon. Wij maken uit van welk geslacht hier sprake is. Wij maken, ja, wij houden geen rekening met onze schepper. David wel. Hij zegt, het is in uw raad zo gegaan. U hebt mijn ongevormde klomp gezien en al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. David zegt niet dat God alle dingen in zijn boek zal schrijven, jongens en meisjes. Dat heeft misschien je moeder gedaan. Die heeft misschien een boekje bijgehouden. Toen je voor het eerst ging praten, toen je voor het eerst ging lopen, toen je die ziekte hebt gehad, misschien in het boekje van het bureau. Maar van tevoren weten je ouders dat niet. Maar David zegt, het was allemaal al in uw boek geschreven toen nog geen van die was. Dus voordat mijn ouders bij elkaar kwamen, voordat mijn moeder in verwachting was, het was alles al opgeschreven. David, hij rekent met Gods raad, hij rekent met Gods voorzienigheid. Hij gelooft dat de Heere het moment van geboorte heeft bepaald. Hij gelooft dat de Heere het moment van sterven heeft bepaald. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En hij gelooft dat de ontwikkeling van het leven door de Heere is bepaald. Dat is niet een toevallige loop van de natuur. En als David daarover nadenkt, dan duizelt het hem. Al deze dingen waren in uw boek geschreven. Dan verdwijn je, dan wordt God groot en dan worden wij klein. En dat geloof, gemeente, dat geloof in Gods voorzienigheid, dat heeft David een rijke troost gegeven. En mag ik eens vragen, hebt u dat geloof in zondag 10 ook? Hebt u dat geloof in Gods voorzienigheid ook? Als het gaat over het ontstaan van het menselijke leven. Als het gaat over de voortgang van het menselijke leven. Veel mensen hebben die troost niet. Die moeten alles zelf regelen. Die moeten alles uitrekenen. Die moeten alles bepalen. En ik zeg niet dat er geen voorzichtigheid past. Want ik geloof dat ook de mensen die rekenen met Gods voorzienigheid mensen zijn die ook wel degelijk hun eigen verantwoordelijkheid onder ogen willen zien. Dat zijn geen mensen die er maar op raak leven. Dat zijn geen mensen die geen rekening houden met de gezondheid van hun vrouw. Dat zijn geen mensen die leven alsof je er maar op raak kunt leven. Echt niet waar. Maar als het geloof in Gods voorzienigheid werkelijkheid is, dan kun je dat ook merken aan de manier waarop mensen met geboorteregeling omgaan. Dan kun je dat ook merken aan de manier waarop mensen hun gezin stichten. Dan speelt God daarin een kernrol, niet wij zelf. En dat zie je in het leven van David. Hij heeft een God om op terug te vallen, omdat hij gelooft in Gods voorzienigheid. En gemeente, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik dat toch mis bij veel mensen die zo anti-abortus zijn. Die zeggen, dat is verschrikkelijk. Maar die zelf in hun leven ook alles regelen zonder dat ze God nodig hebben. En dat is ook verschrikkelijk. Wij moeten het niet alleen bij de wereld zoeken. Maar als het geloof in Gods voorzienigheid in de praktijk ontbreekt, dan moeten we het ook bij onszelf zoeken. Het is in Gods raad opgenomen. Van het allerprilste begin. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien. En dat geloof in Gods voorzienigheid, dat brengt tot bewondering, onze derde gedachte, van Gods kind bewonderd. Want dan zegt David daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen, haar er is meer dan des zands. Hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Dat woordje kostelijk, dat heeft twee betekenissen. En dat is heel leerzaam. Dat woord kostelijk, dat kan in de eerste plaats betekenen zwaar om te verstaan. Hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Zwaar om te verstaan. Hij zegt, o God, uw gedachten zijn zo diep dat ik het niet begrijp. Dat ik er niet uitkom. En uw gedachten zijn zoveel, meer dan des zands. En de zandkorrels die zijn veel. De zandkorrels die zijn ontelbaar. Zo is het ook met Gods gedachten. Dat is een zee waar wij in verdrinken. Zwaar om te verstaan. En daarom moeten we ook niet op alle vragen een antwoord vinden, mensen. Ik heb ook niet op alle vragen een antwoord. Stel voor, een moeder is in verwachting en na enkele weken van blijdschap plotseling dan blijkt dat de vrucht niet meer in leven is. Waarom laat de Heere dan toch die zwangerschap ontstaan? Waarom groeit dat kindje dan niet op? Waarom maakt de Heere het borduurwerk niet af? Dat weet ik ook niet. Dat is zwaar om te verstaan. We weten wel dat er kinderen in de moederschoot gestorven zijn, waarvan de lichaampjes straks zullen herrijzen op de jongste dag. We weten wel dat er op de straten van Jeruzalem knechtjes en meisjes zullen zijn van het hemelse Jeruzalem. En dat de Heere ook van kinderen die nooit het levenslicht gezien hebben zijn kerk zal bouwen. Zwaar om te verstaan. Het gaat niet alleen om ons, dat wij ons kindje krijgen en dat wij er blijdschap van hebben. Nee, Gods gedachten zijn veel hoger en veel dieper. Zwaar om te verstaan. Waarom krijgt het ene kind beperkingen? En hebben sommige ouders de handen vol aan een paar kinderen? En zie je bij anderen soms met een gezin waar er nauwelijks zorgen lijken te zijn, lijken zeg ik, want je ziet alleen maar de buitenkant. Zwaar om te verstaan. Het is een zee waarin onze gedachten verzinken. En als je dan geen leven hebt met God, als je dan niet gelooft in Gods voorzienigheid, ja, dan heb je het moeilijk. Maar als dat geloof levend mag zijn, dan blijft er alleen verwondering over. Want dat is het tweede, dat woordje kostelijk, dat kan ook betekenen dierbaar. Dus dan staat er, hoe dierbaar zijn mij, o God, uw gedachten. David begrijpt het niet. Maar hij hoeft het ook niet te begrijpen. Hij wil er niks van af hebben. Wat de Heere doet is goed. Het is zijn werk. Hij heeft het zo gedaan. Om redenen die hem bekend zijn. En dat is mij dierbaar, want ik heb die God lief. En ik kan van die God geen kwade gedachten hebben, ook al begrijp ik het zelf niet. David, hij mag er iets van zien dat God gedachten des vredes heeft gehad over hem en niet des kwaads. En daar mag hij uitleven. En dat geeft hem overgave aan de Heere. Kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. En word ik wakker, zo ben ik nog bij u. Een leven dicht bij de Heere. Wat bedoelt u daarmee? Word ik wakker, dan ben ik nog bij u. Sommigen denken dat David hier ziet op de slaap. Dus dat hij 's avonds naar bed gaat. De Heere is bij hem. 's morgens wordt hij wakker. Dan is de Heere nog bij hem. Maar er zijn andere verklarers die zeggen, nee, David ziet hier op de slaap des doods. Hij heeft het over het begin van het leven. Hij heeft het over het einde van het leven. En dan zie je de troost van dit geloof, gemeente. Hij mag geloven dat de Heere zijn ongevormde klompje heeft gezien. En dat de Heere hem van het begin af aan heeft bewaard. En dat hij in zijn goddelijke regering voor hem heeft gezorgd. En straks dan is hij aan het einde van zijn leven. Dan valt hij in slaap, jongens en meisjes. Zoals het sterven van Gods kinderen wel genoemd wordt. En dan wordt het lichaam van David begraven. Maar hij zegt, word ik wakker. Zo ben ik nog bij u. Als hij straks wakker wordt op de jongste dag. En zijn lichaam zal herrijzen. Dan niet meer dat lichaam van vroeger met dezelfde kwetsbaarheden die David ook had. Maar dan een volmaakt lichaam dat op zal staan. Hij zegt, dan ben ik nog bij u. U die mij voor uw rekening genomen hebt, u die mij toegerust hebt, u die mij door de dood heen, door het graf heen zult bewaren, tot de dagen der eeuwigheid word ik wakker. Zo ben ik nog bij u. Als hij straks aan het einde van zijn leven komt, dan kan hij gerust de ogen sluiten. En dan mag hij weten, de Heere zal over dit stof zal de Heere waken. Hij zal het bewaken, hij heeft het geformeerd. Hij brengt het straks weer bijeen en hij heeft het geschapen om hem te dienen. Het zou het groot zijn, ouders, als we dat van onze kindertjes mochten weten. Vanaf het allerprilste begin. Het boek is voor ons nog gesloten. Wat de kinderen mee gaan maken, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat die God nog leeft. En dat ik hoop, gemeente, dat in onze gemeente dat geloof in Gods raad en dat geloof in Gods voorzienigheid en dat geloof in Gods deugden niet versmoort. Zoals het in de wereld versmoord is, we leven zonder God. En dat is de verschrikking van deze tijd. Wij zijn God en wij vormen de mens naar dat wij dat willen. We leven zonder God en dan moeten we het ook zelf maar gaan oplossen. Nou, en dat gaat niet lukken, dat zien we rondom ons heen gebeuren. Dus het wordt één grote ellende. Het zal er niet beter op worden in de toekomst. Maar er is een volk op deze aarde dat gelooft in de voorzienigheid van God. Dat geeft hen troost. Beide in leven en in sterven. Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Dat doet mij in tegenspoed geduldig zijn. Ook al heb ik het zwaar in het gezin. Ook al overspoelen mij de zorgen. Ook al weet ik het niet. Dan val ik op mijn knieën. En dan zeg ik, Heer, het is toch niet buiten uw goddelijke voorzienigheid. Dat doet mij in tegenspoed geduldig zijn. Dat doet mij in voorspoed dankbaar zijn. Als er een kindje ontvangen mag worden. En dat doet mij zelfs dankbaar zijn. Ja, dat was Job in tegenspoed. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En dat doet mij voor het toekomende vertrouwende zijn. Kijk, ik hoop dat onze kinderen zo'n vader mogen hebben en zo'n moeder mogen hebben die zo in het leven staat. Die niet werelds denkt, die niet werelds rekent, maar die leeft vanuit de gemeenschap met God. Dat onze opvoeding mag stempelen in onderscheid van deze wereld die met God niet rekent. Amen.